Gisteren werd Yahya Sinwar, de leider van Hamas en het brein achter 7 oktober, gedood. Hamas noemde het bloedbad van 7 oktober de Al-Aqsa-storm, verwijzend naar de moskee op de Tempelberg in Jeruzalem. Hun ogen waren dus gericht op Jeruzalem. Als bijvoorbeeld een Israëlische politicus op de Tempelberg loopt of daar bidt, dan is dat meteen wereldnieuws en wordt hij veroordeeld door de internationale gemeenschap. 3 jaar terug was er een huurconflict in Oost-Jeruzalem tussen Palestijnen en Joden. En uiteindelijk was dat de aanleiding voor wereldwijde protesten. Hoe kan het dat er zoveel emoties zijn rondom één stad? Wat is er met Jeruzalem dat het zo bijzonder maakt? Daarover hebben we het met dominee Willem Glashouwer. Willem, van harte welkom.
Dank je wel.
Ja, je hebt een aantal jaar geleden een boek geschreven, Waarom Jeruzalem? Waarom is Jeruzalem voor ons christenen nu nog zo belangrijk volgens jou?
Ja, het is... Als je hoort, je hebt het net even opgesomd. Ik moest in één keer denken aan de tekst uit Zacharia 12, vers 1 tot 3, waar staat dat Jeruzalem een schaal der bedwelming voor alle volkeren rondom zal zijn. Dat geeft helemaal precies weer, zodra er iets met, dan raakt iedereen van de kook. En waarom die stad, als je er zo nuchter naar kijkt, ja. Jeruzalem ligt op 800 meter aan de grens van de woestijn. Als je even eruit loopt, dan loop je zo de dorre woestijn in. Er is 1 bron, geloof ik, van water. Ja, de stad ziet er mooi uit met al die Jeruzalemstenen. Als de zon erop schijnt, dan is het inderdaad Jerusalem of Gold, City of Gold, gouden stad. Maar waarom Jeruzalem? En ik denk dat... ik dat in dat boek heb geprobeerd te onderzoeken. Want dat is de Joden ook niet echt duidelijk geweest.
Nee, en het is voor christenen ook een zoektocht natuurlijk. Zeker nu met de actualiteit die er nu gebeurt. Daar gaan we het in deze uitzending over hebben. Ja. Gisteren, ik noemde het al net in de introductie. Gisteren werd Yahya Sinwar gedood bij een aanval op Rafa door het Israëlische leger. En hoe wordt daarop gereageerd in Israël? Ik vraag het aan Jeannette Gabay. Zij woont in het noorden van Israël. Jeannette, Yahya Sinwar die was het brein achter 7 oktober. Hoe is er in Israël op dat nieuws gereageerd dat hij uitgeschakeld is door het leger?
Ja, dat was echt een bijzonder moment. Voor heel veel Israëli's voelt dit toch in ieder geval deels als een afsluiting van het verhaal. We zitten nu in de loofhut. Een jaar geleden, 7 oktober, zaten we in de loofhut. Toen al de gruwelijkheden begonnen te sijpelen. En dat nu precies een jaar nadien dit nieuws binnenkomt, is absoluut bijzonder. Sinwar is een moeilijk figuur. In het Israëlische brein ook is het lastig om hem te grijpen. Hij heeft heel lang in Israëlische gevangenschap gezeten. 23 jaar geloof ik. Kon perfect Hebreeuws. Kende ons eigenlijk heel erg goed. Heeft zelfs een master nog kunnen studeren op onze kosten. We hebben zijn leven gered door een hersenoperatie uit te voeren. En in de Israëlische perceptie was dat voldoende om verandering door te gaan. En dat hij uiteindelijk degene werd die eigenlijk de architect van 7 oktober werd. Dat is zo lastig te grijpen. En heeft ook heel veel ogen in die cel doen openen. Waar we eigenlijk mee omgaan. Hè? Dat je een soort westers denken eigenlijk aan de kant moet zetten. Dus dat hij zo op deze manier aan zijn einde is gekomen. Dat werd vreugdevol ontvangen. Er zijn natuurlijk nog heel veel open eindjes. En het is lang niet het einde van het verhaal. Dus er wordt voorzichtig vreugdevol gereageerd. In afwachting van wat er nu gaat komen.
Ja, nou ja, tegelijkertijd nog steeds die 101 gijzelaars die vastzitten in Gaza. En eerder werd gezegd dat Sinwar zich had omringd met gijzelaars als een soort van veiligheidsprocedure. Maar dat blijkt dus nu toch niet zo te zijn.
Klopt, hij is ook bovengronds gevonden in het bijzijn van 2 of 3 andere mannen. Overigens in Arabische media werd hij daarom geloofd, hè, dat hij daarom... op deze manier om is gekomen. Ja, zonder vrouwen, mensen, zonder kinderen om hem heen. We weten het natuurlijk allemaal niet precies. Heel veel van de militaire info is niet publiekelijk beschikbaar. Wat via een Israëlische inlichtingendienst werd gedeeld, is dat hij voorheen wel degelijk ook begeleid werd door 6 gijzelaars die om het leven zijn gebracht een tijdje geleden. Ook de verhalen van gijzelaars die terug zijn gekomen, die duiden erop dat Sinwar wel degelijk aanwezig was in de omgeving van gijzelaars. Hoe die op deze manier nu boven is gekomen. Er zijn verschillende verhalen. Er is een theorie die rondgaat dat Israël momenteel dusdanig weet welke tunnels er zijn en waar, dat hij op deze manier meer naar boven is, naar bovengronds werd gedwongen. En misschien ook wel een stukje anonimiteit en privacy. Het is veel gemakkelijker om je voor te bewegen met een man of twee. Je vertrouwt in plaats van een grotere groep met mensen. Misschien heeft dat er ook wel bijgedragen dat hij zo lang heeft volgehouden.
Ja, wat betekent het nu voor de voortgang van de oorlog? Dat zo'n de leider van Hamas, Yahya Sinwar, de grote Hamas-leider, dat die niet meer leeft?
Ja, ook hier tasten we natuurlijk nog behoorlijk in het duister, hoor. Gisteren sprak Netanyahu. Die gaf direct duidelijk aan dat we nog lang niet op het einde van de oorlog aangeland zijn. We hebben inderdaad nog meer dan 100 gijzelaars in Gaza. Die waarschijnlijk verspreid zijn over verschillende, wellicht Hamas, maar ook misschien privéfamilies of andere organisaties. Wat Netanyahu al aanduidde is dat we misschien ook een soort van 1-op-1 aanpak gaan doen. Dus hij zei, ieder die een gijzelaar wil opgeven en zijn wapen inlevert, die gaat vrij uit. Ik denk dat die daar ook een beetje, er is waarschijnlijk momenteel chaos, organisatorisch. Dat was er voorheen ook al meer en meer. De VN-coördinator Tol Wennesland die zei gisteren dat zowel militair als politiek Hamas niet meer functioneert. Mm. En als de leiding wegvalt, dan komt er chaos.
Maar je zou ook denken
van Netanyahu voelde dat 1-op-1 nu ook een insteek is.
Ja, je zou ook denken van als de leiding van Hamas wegvalt, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of Hamas gaat zich overgeven, of er komt een machtsstrijd binnen Hamas. Van wie wordt de volgende leider?
Ja, ik denk dat opgeven überhaupt geen optie is. Ik denk toch, omdat we in een conflict zitten die ook zo religieus gemotiveerd is en op zoveel andere fronten functioneert dan alleen maar waar vind ik een voordeel of hoe kan ik hier iets moois uitslepen, dat niet het geval is. En we moeten ook onderkennen dat er nog steeds ook heel veel prominente figuren wel degelijk in leven zijn. Dus bijvoorbeeld de broer van Sinwar is in leven en die wordt momenteel een beetje gezien als een van de mogelijke opvolgers. En er zijn ook nog andere. We hebben de fietsen van Sinwar is nog steeds in leven. We hebben Khaled Mashal, een aantal andere bekende namen. Die overigens allemaal ook een ander soort aanpak vertegenwoordigen. We hebben dat ook al gezien in de onderhandelingen. Dat een deel van Hamas-leiding meer gefocust was op het krijgen van een deel. Sinwar en de zijnen waren er minder op gefocust. Dus dat kan heel goed zijn dat er chaos gaat ontstaan. Maar de deal is nog lang niet gesloten.
Nee, nu zeggen wereldleiders die zeggen van misschien is dit wel het moment voor een staakt het vuren. Wat verwacht jij? Gaat Israël door tot Hamas volledig verslagen is? Of komt er toch binnenkort misschien nu door dit nieuws een staakt het vuren?
Ja, misschien kunnen we al zeggen dat we politiek en militair Hamas hebben verslagen. Als ideologie is het natuurlijk ontzettend lastig. Dat zit in de hoofden van. Sinwar is grootgebracht door Ahmed Yassin. En Sinwar heeft ook weer leerlingen. Dus er zullen ook weer anderen zijn die de ideologie wel degelijk verder dragen. En wat op zich misschien wel mogelijkheden biedt, is dat bijvoorbeeld landen als Qatar en ook de Golfstaten, die hebben aangeduid dat ze eventueel zouden willen helpen met het civiele bestuur in Gaza op het moment dat Hamas militair gebroken is. Dus wellicht is het feit dat Sinwar er niet meer is een opening om dat aan te pakken. En daarmee zal dan ook een mooie toekomst voor Gaza tegemoet gaan. Ik verwacht niet dat er nu een groot deal gaat komen die tot een staakt het vuren gaat lijken. Met name ook omdat we nu vanuit Israël als een soort van we hebben een tikkeltje een overwinningsgevoel. En ik denk dat je op die manier ook sterker kan onderhandelen. We zullen nu niet zomaar meer overgaan tot het overgeven van ontzettend veel terroristen met bloed aan hun handen. Met name ook omdat we ons allemaal herinneren dat 7 oktober gebeurd is. Omdat we zoveel terroristen destijds vrij hebben gelaten in de deal met Gilad Shalit. Sinwar zelf kwam na 22, 23 jaar gevangenschap.
Werd ook bij zo'n gevangenruil uitgehaald. Ja. Jeanette Gabay, dankjewel voor jouw toelichting vanuit Israël.
Graag gedaan.
Ja, Willem, of je nou christen bent, of jood, of moslim, of atheïst, iedereen heeft wel een gevoel bij Jeruzalem, hè? Of mensen vinden er wat van. Hoe komt dat? Hoe verklaar je dat?
Omdat Jeruzalem kennelijk een heel bijzondere plek is, een heel bijzondere stad. Het is de plek die de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, heeft uitgekozen om daar zelf te gaan wonen, om daar zijn heilige naam, zoals de Bijbel zegt, te doen wonen. de heerlijkheid van de Allerhoogste, de Shechina, om zich daar te vestigen.
God woont in Jeruzalem.
God woont in Jeruzalem. En dat is Israël ook pas laat duidelijk geworden. Mm. Als je de geschiedenis van de Bijbel van het Joodse volk een beetje kent, hoe ze uit de slavernij van Egypte door de woestijn opgetrokken zijn naar het beloofde land. Ja. Dan schrijft Mozes al in Deuteronomium 12, Deuteronomium 16, dat er in dat land een plaats zou zijn waar de Allerhoogste zijn naam zou doen wonen. Waar die zelf zou wonen. Ja.
Maar aan de andere kant kan je zeggen, van, nou, dan is het voor Joden en Christenen natuurlijk een hele belangrijke stad. Maar waarom heeft iedereen in de wereld er een mening over? Alle politici die zelfs niet eens christen of Jood zijn.
Ik denk omdat dat natuurlijk heel bijzonder is, dat ieder mens eigenlijk bewust of onbewust beseft dat de schepper van hemel en aarde dus op die plek gewoond heeft.
Ook onbewust, zeg je. Mensen weten dat.
Ook als mensen geen religie hebben of wat ook. Het laat gewoon zien hun betrokkenheid. Hè? Als je kijkt naar al die Verenigde Naties resoluties. Hoeveel er niet over Israël en ook over Jeruzalem gaan. En je zou denken, nou ja, er zijn zoveel steden in de wereld die ook wel eens een beetje aandacht van de VN. Nee, zodra het over Jeruzalem gaat, dan is iedereen in rep en roer en heeft er allerlei dingen over te zeggen.
Ja, nou, als we kijken naar die geopolitiek, want zoals je beschrijft, de wereld houdt zich met Jeruzalem bezig. Dat zien we nu met name in het afgelopen jaar ook heel duidelijk. Heb je daar ook duidelijke voorbeelden van in het nieuws, in wat er gebeurt in Jeruzalem?
Ja, absoluut. Hè? Zoals je zelf al zei, toen bijvoorbeeld Sharon in het jaar 2000 een wandeling ging maken over het Tempelplein, of het voormalige Tempelplein, waar nu die twee moskeeën staan. Nou, dat ontketende weer een intifada. Er kwam de hele islamitische wereld tegen in opstand. En het is telkens zo, als er daar iets gebeurt, dan is iedereen in rep en roer.
Ja, als we meer recenter kijken, als het gaat over Jeruzalem. Afgelopen september werd er een VN-resolutie aangenomen. Zoals je al noemde, er zijn heel veel resoluties over Israël. Deze ging specifiek over de bezetting van onder meer Oost-Jeruzalem. En het volgde op een advies dan weer van het Internationaal Gerechtshof. Die had gezegd van, nou, Oost-Jeruzalem, die bezetting is illegaal. Bezetting door Israël. Hoe kijk je naar zo'n uitspraak en zo'n resolutie?
Nou, het is voor mij bijna een bewijs uit het ongerijmde. Mm. Dat zodra het over Jeruzalem gaat, iedereen in één keer van alles en nog wat vindt en in actie komt enzovoort. Dus het van wie is Jeruzalem?
Daar wordt over getwist. De Palestijnen zeggen het is van ons. De Joden zeggen nee, het is van ons.
En de Allerhoogste zegt het is van mij. Hij zegt het van het land, het is van mij. Hij zegt het ook van de stad Jeruzalem. Dat is mijn stad die ik uitgekozen heb om daar zelf te wonen.
Zou je zeggen dat, zeg maar, het feit dat God het heeft uitgekozen, dat eigenlijk ervoor zorgt dat bijvoorbeeld al die vredesonderhandelingen die vastlopen op het onderwerp Jeruzalem, als het gaat tussen onderhandelingen tussen Joden en Palestijnen, dat de reden is?
Ik denk dat het daar alles mee te maken heeft.
Hoezo?
Het is het Joodse volk terugkeert naar het land, waar ze trouwens zelf ook niet eigenaar van zijn, want hij zegt, het is mijn land en jullie mogen er wonen.
Het is niet van de Joden, het is van
het is niet van Israël. Mm-hmm. Ze hebben dus ook geen recht om het te verkopen of om een stuk ervan te ruilen voor vrede of wat ook, want hij is de eigenaar. Nu Israël terugkeert, nu in 1967 die gedeelde stad weer één geworden is. Dat is 19 jaar is het ooit tussen 1948 en 1967 in tweeën gedeeld.
Was het bezet door Jordanië?
Dat was
Jordanië.
Bezet door Jordanië. Ja. Toen werd het één. Israël heeft verklaard, dit is de hoofdstad van ons land. Dit is de stad van God. Hij heeft beslist dat dit de plek is waar de koning van Israël ooit, koning David woonde, koning Salomo, alle koningen. Op dat moment kwam er dus een geweldige oppositie. Omdat Tegenwoordig op het Tempelplein, de Tempelberg, twee moskeeën staan.
Ja.
Er is geen Joodse tempel meer. Destijds woonde God in de tempel op de Tempelberg.
Ja, maar nu staat daar de Al-Aqsa moskee in de rotskoepel.
Al-Aqsa en die Omar en misschien een derde moskee uitgehold in de berg. Daar zijn ze of druk mee bezig of dat bestaat zelfs al. Dus ze hebben het verklaard tot een heilige plaats van de islam. Hoewel je in de Koran Jeruzalem niet tegenkomt. Er wordt wel gesproken over Al-Quds, een heilige plaats. Maar tot niet zo heel lang geleden waren de islamitische uitleggers, dat heb ik ook in dat boek Waarom Jeruzalem nog uitgezocht, ging het om de verst verwijderde heilige plaats vanuit Mekka en Medina.
En dat was dan Al-Quds, Jeruzalem?
Dat was Al-Quds. Mm-hmm. Nee, waarschijnlijk was oorspronkelijk het een heel andere plaats, precies de andere kant heen, in Sa'ana, ergens in Zuid-Arabië, waar de verst verwijderde moskee was vanuit Mekka gezien. Dus helemaal niet naar Jeruzalem, maar een heel andere plek. Maar dat is op een gegeven moment anders weer uitgelegd. En zeker toen Israël dus daar weer kwam en het tot de hoofdstad verklaarde en zei, dit is de plek waar de Allerhoogste zal wonen.
Toen kwam daar veel tegenstand tegen, ja.
Dus er ontstaat
de landen
soort
verplaatsten hun ambassade van Jeruzalem naar Tel Aviv, deden ze massaal.
Precies. Dat is ook zoiets merkwaardigs. Mm-hmm. Die trekken zich in één keer terug uit Jeruzalem. Dus ik denk dat er een diep geestelijke strijd gaande is om het land, om het volk, om de stad Jeruzalem en met name om het centrum van de stad van Jeruzalem, de Tempelberg.
Ja, nou ja, als we daar naar kijken, want in deze uitzending hebben we het heel vaak gehad over 7 oktober, wat door Hamas werd genoemd de Al-Aqsa-storm. En de Al-Aqsa-moskee, die staat op de Tempelberg inderdaad, die jij noemt. Laat dit eigenlijk zien, het feit dat zij zeggen van nou, wij zijn eigenlijk uit op Jeruzalem. Laat dit zien dat het juist dat ideologische, geestelijke aspect heeft, die strijd?
Absoluut. Het is een geestelijke strijd tussen de God van Abraham, Isaac en Jacob en alle andere goden. En het is mijn stellige overtuiging dat daartoe ook wat ik soms noem de antigod van de islam behoort. Die inmiddels al honderden jaren die plek dus bezet heeft. Als je nou wil spreken over bezet gebied, dan is het met name het hart van Jeruzalem dat bezet is door de islam. En het heeft alles te maken met de islamitische theologie, om het zo maar te zeggen. Mohammed heeft beloofd dat ooit de hele wereld onder Allah zal zijn. Dit landje, Israël, is honderden jaren onder Allah geweest. Mm-hmm. In dit landje is, wat ze dan tegenwoordig beschouwen als de derde heilige stad van de islam, is Jeruzalem, met die moskeeën.
Dus dat moet weer onder islamitisch bestuur
komen? Het is onmogelijk dat dat ooit zou terugkeren onder godsdiensten die door de islam beschouwd worden als een gepasseerd station, zoals jodendom of christendom.
Tegelijkertijd, wat jij nu zegt, wordt niet gedeeld, jouw visie hierop wordt niet gedeeld door de meeste wereldleiders die zeggen, nee, het is niet de moslims die het willen bezetten, het is Israël die het bezet.
Ja, en dat is dus heel merkwaardig. Waar komt die grote verblinding vandaan van de volkeren? Nog niet zo lang geleden ontdekte ik dat de Bijbel daar ook iets over zegt in Jesaja. Want hoe komen ze erbij om maar iedere keer negatief over Israël, over Jeruzalem. Israël is de bezettende macht enzovoort en de moslims hebben het recht. Nee, de moslims hebben het ooit bezet. Mm-hmm. Maar nu staat er in Jesaja 25 vers 7, hij zal op deze berg de sluier vernietigen die alle natiën omsluiert. En de bedekking waarmee alle volkeren bedekt zijn. Dus de Bijbel zegt, er ligt een bedekking op alle volkeren in de hele wereld. een sluier.
Dus mensen kunnen het niet zo goed zien.
Waardoor ze het niet kunnen zien. Ja. Zacharia, een bedwelming zodra het om Jeruzalem gaat. Of ze in één keer zo dronken van de alcohol zijn. In één keer helemaal wild worden als daar iets gebeurt. In datzelfde gedeelte staat trouwens ook: en de smaad van zijn volk, van Israël, zal hij van de gehele aarde verwijderen. Dus het spitsroedenlopen van Israël, het veroordelen van Israël, het beledigen van Israël, het uitmoorden van Israël.
Daar komt een einde aan.
Daar komt ooit een einde aan. Hij zal die smaadheid uit de hele wereld. Maar het spits zich dus nu toe op die eindtijdsontwikkeling. Mm. De Allerhoogste is bezig de geschiedenis nu stapje voor stapje voorwaarts te brengen naar het door hem gestelde doel.
Ja, daar gaan we zo meteen verder over praten. Maar Jeruzalem, hè, je schetst het al net. Het is niet een hele bijzondere stad in die zin dat het niet een grote handelsstad is. Er is geen haven. Het is wel op een centraal punt in het Midden-Oosten. Op eigenlijk het kruispunt van drie continenten.
Ja, dat is, het heeft altijd in die zin nog wel een rol gespeeld. Ja. Het waren de grote handelskaravanen die van Egypte en dan via de kust weg, de Via Maris, dan de andere landen van het Midden-Oosten ingaan. Dus in die zin had het wel enige betekenis, maar er waren veel andere steden die ook economisch van veel grotere betekenis waren dan dit.
Maar in die zin, hè, want het is eigenlijk niet respectloos bedoeld, maar het is gewoon een stel stenen op een paar bergen. Ja. Nog niet zo hele grote indrukwekkende bergen, maar het zijn bergen. Maar wat maakt die stad dan zo bijzonder? Waarom heeft de Heere God juist die plek gekozen?
Dat moet je hem vragen. Daar kunnen wij geen antwoord op geven. Maar dat hij het gedaan heeft,
dat
is heel duidelijk.
Ja.
Hij wil wonen onder zijn volk, Israël, echt. He, als Mozes hem ontmoet, uittocht uit Egypte, Mozes op de berg, die de ontmoeting met God heeft, God die de Tora, de stenen tafelen ook geeft, God die aanwijzingen geeft om de tabernakel te bouwen. En dan moeten ze dat precies doen naar het model wat Mozes in de hemel gezien heeft. Mm-hmm. Moeten ze die tabernakel bouwen met drie afdelingen.
Ja.
Maar in het heilige der heiligen van die tent, daar woonde de Allerhoogste.
Ja, daar woonde God.
Daar woont God met die wolkkolom.
Ja.
En als de kolom overdag de wolk, 's nachts vuur stilhield, hield Israël stil, trok de kolom verder, trok hij verder.
En uiteindelijk kwam die in Jeruzalem
En toen kwamen ze dus na 40 jaar aan bij het beloofde land. Na 40 jaar met de tabernakel in hun midden en de woning van de Shechina in hun midden getrokken waren.
Ja.
Dus toen gingen ze het beloofde land in. Waar zetten we de tabernakel neer? Waar zal de plaats zijn die God nu uitkiest in het beloofde land om daar te wonen? Ze wisten het niet.
Maar waarom heeft God een woonplaats nodig, een locatie nodig? Hij is toch overal aanwezig? Hij is toch veel te groot voor een huis?
Ja, het is zijn keuze. Daar houdt het gewoon mee op. Daar is geen antwoord op te geven, zoals ik net zei. Dat moet je hem zelf vragen.
Maar wat zegt de Bijbel daarover?
In Deuteronomium 12 en 16 zegt Mozes dat je moet het land dus veroveren. En dan zegt hij bijvoorbeeld, dan ga ik maar meteen naar Deuteronomium 16... Mm. Dan gaat het over het vieren van Pesach, van het Pascha, van, hè, waar de uittocht uit Egypte gevierd wordt ieder jaar door de Joden. Dan zult gij als Pascha voor de Heere uw God kleinvee en runderen slachten op de plaats die de Heere verkiezen zal om daar zijn naam te doen wonen. Dan zegt hij verderop, gij zult het Pascha niet mogen slachten in een der steden die de Heer uw God u geven zal, maar op de plaats die de Heer uw God verkiezen zal om daar zijn naam te doen wonen, daar zult ge de lammeren voor het Pascha slachten. Maar hij noemt telkens geen plaatsnaam. Hij zegt, er zal in dat land een plek zijn waar de Heer zal kiezen zijn naam te doen wonen.
Dat wordt pas later duidelijk?
Dat is pas heel laat duidelijk geworden. Mm. Als ze dan komen in het beloofde land, zetten ze die tabernakel eerst in Silo neer. En dan in de komende 100, 200, 250 jaar gaat die tabernakel eigenlijk zo nu en dan een eigen leven leiden. Komt op verschillende plekken in Israël te zijn. Omdat ze niet weten waar die plek is. Mm. Het land wordt veroverd. Op een gegeven moment wordt zelfs Jeruzalem veroverd. Dat was van de Jebusieten, een van de Canaanitische volkeren. Ze hebben het veroverd, maar ze hadden geen idee wat ze daarmee veroverd hadden. Ze zijn weer weggegaan, hebben de andere, Jericho, Ai, al die steden veroverd. Niet Jeruzalem. De Jebusieten zijn vrolijk blijven wonen in Jeruzalem. Want het was natuurlijk wel een soort vesting die je nooit kon innemen. Vanwege maar één waterbron. En als je die mooi afdekte en een tunnel maakte, dan kon jij wel drinken, maar de rest, de belegeraars, niet. Dus omdat het rand van de woestijn is, die moest op een gegeven moment weg. Pas bij koning David, dan ben je 250 jaar na de intocht van Jozua.
Die koos Jeruzalem als de hoofdstad.
Dan gebeurt het. Dan kan die door die watertunnel de stad inkomen, verovert het. En dan gebeurt er iets heel, heel merkwaardigs. David was een man, zoals we allemaal. Hij was enorm trots, ging die het volk tellen. Kijk eens hoe belangrijk en groot en machtig ik ben. En die hubris, zoals die hoogmoed, die wordt afgestraft. En dan gaat de engel des doods door het volk. En dan sterven er tienduizenden Israëlieten. En dan op een gegeven moment, als de engel des doods Jeruzalem nadert met zijn uitgestrekte zwaard om die pest of wat ook onder het volk. Dus hij zegt in één keer, de Allerhoogste, doe je zwaard in je schede. Geen oordeel op deze plek. Dan staat de engel des doods, zoals je hier leest, op de dorsvloer van Arauna de Jebusiet.
En dat was in Jeruzalem.
Dat was dus daar in Jeruzalem.
Ja.
Op die, dus dan, en nog heeft koning David niks in de gaten, maar dan zegt de profeet Gad, er is iets met deze plek. Weet u wat u moet doen, koning David? U moet daar een altaar oprichten. Koop die wijngaard van die meneer Ornan of Arauna, zoals die genoemd wordt, betaalt er een gigantisch bedrag voor. Trouwens ook goed, die plek is dus gekocht van met heel veel geld. Ja. En dan komt het altaar daar, dan liggen de geslachte dieren op het altaar en dan in één keer daalt vuur van de hemel neer en verteert het offer. Alsof de Allerhoogste zegt, ja, dit is de plaats waar mijn naam
zal wonen. Dat was
het
moment dat het duidelijk werd. Maar dan nog, hè, nog even heel kort hierover. Het voelt zo fysiek. Ik bedoel, waarom heeft God zo'n plek nodig op aarde? Het voelt zo aard.
Ja, hij wil wonen bij mensen. En in het bijzonder bij zijn volk. Hij heeft dat volk zelf geschapen. Het Joodse volk begint met een wonderlijke geboorte. Isaac wordt geboren uit Abraham en Sarah. En de een is 100 en de ander 90. Dus dat kan eigenlijk helemaal niet. Dus God zegt ook, dat is mijn zoon. En hij wil daar wonen om via dat volk alle volkeren van de wereld te zegenen.
Dus uit liefde voor de wereld, voor de mensen.
Alle volkeren van de hele wereld. Maar hij doet dat vanuit dit volk. Later zal Jezus zeggen in het gesprek met de Samaritaanse vrouw, het heil is uit de Joden.
Ja.
Het heil was uit de Joden, want dit hele boek is door de Joden geschreven, Oude en Nieuwe Testament. God heeft dat volk de Tora gegeven met allerlei richtlijnen. Hoe je gezond kunt leven, hoe je een maatschappij kunt opbouwen met recht en gerechtigheid. Hoe je vrede kunt hebben op aarde. Hoe je met het bezit moet omgaan, wat je eten en drinken mag. Hoe je met de medische dingen moet omgaan. Dus hij heeft een hele blauwdruk gegeven voor een rechtvaardige wereld, een rechtvaardige maatschappij. Maar geef dat aan Israël.
Ja.
Met de bedoeling dat
zij het weer doorgeven.
Dat zij dat verder doorgeven in de wereld.
Ja, we zijn heel kort de geschiedenis ingedoken van Jeruzalem. Als we nu teruggaan naar het heden. Want we zitten hier op onze hele comfortabele plek, lekker ver weg. in Nederland met de Bijbel open en we hebben het over Jeruzalem. Tegelijk heb je ook te maken met een actualiteit daar op de grond. Met een realiteit van Joden, Arabieren, heel veel pijn over en weer, aanslagen die er zijn geweest. Mensen die een aanspraak maken op die stad. En die gevoeligheid, als je zo met de Bijbel dan opengeslagen zit en zegt van ja, maar zo zit het niet. Mis je dan niet die gevoeligheid juist voor die pijnpunten die er zijn in de actualiteit?
Nee, ik denk dat je dan ontdekt waarom die pijnpunten er zijn. Als God dit volk roept, Abraham, dan zegt hij, ik zal de hele wereld, alle volkeren zegenen door jou. Maar hij zegt er meteen bij, ik zal zegenen wie jou zegenen en ik zal vervloeken die jou vervloekt. Als dus volkeren beginnen Israël te zegenen, dan zullen ze zelf daar de zegen van ervaren. Als Palestijnen zouden besluiten te stoppen met het prediken van de haat van jongs af aan, maar Israël te gaan zegenen,
zouden die dingen veranderen, zeg je?
Dan zou het op slag veranderen. En dat beseft ook Israël. Ik zag vanmorgen de toespraak toen die verschrikkelijke leider uiteindelijk nu gedood is van de Hamas. Ja. Dat Netanyahu zei, het kan vandaag vrede zijn. En we zullen alles doen om... Dus als de volkeren zouden accepteren het bijzondere van dit volk, van dit land, van die stad, dat zou hun een geweldig voordeel gaan opleveren. Daarmee zou op slag een einde komen aan al die haat, aan al die verwarring. Wij moeten allemaal leren Israël te zegenen. Opdat we zelf gezegend kunnen worden.
Ja, want je gaat ontdekken wat Gods plan is, wat de bedoeling is, waarom hij die stad heeft gekozen. Maar wat moet je daar als christen vervolgens mee?
Ja, en daar heb je al meteen een pijnpunt van de christenheid. Ja. Die zien helemaal niks in Jeruzalem. Toen de Verenigde, hooguit vanuit de geschiedenis. Hè, daar stond de tempel, Jezus ging dagelijks in de tempel om te leren. Daar heeft het kruis van Jezus gestaan in Jeruzalem. Ja. Daar is hij ten hemel gevaren. Dus onder het motto van de heilige plaatsen heeft de christenheid wel iets met het land. Maar dan gewoon
maar
als illustratie van wat de Bijbel zegt. Maar dat nog altijd zo is. Al heel vroeg in de kerkgeschiedenis heeft de kerk gezegd, dat Joodse volk is helemaal niet meer belangrijk. Dat land is helemaal niet meer belangrijk. Die stad Jeruzalem is helemaal niet meer belangrijk. Je moet denken aan het hemelse Jeruzalem. Het beloofde land, dat is de hemel waar we naar op weg zijn. Wij zijn het nieuwe Israël, zei de kerk. Wij zijn door de moeite van deze wereld op weg naar het beloofde land daar. Dus wat er met de Joden gebeurde, wat er met het land gebeurde, toen dus ook de Verenigde Naties besloten om de Tempelberg bijvoorbeeld te noemen Haram al-Sharif, onder het motto van, dat is altijd een islamitische heilige plaats geweest, er heeft nooit een tempel gestaan, dat moeten we respecteren. Er kwam toch geen woord van protest uit de christenheid.
Had dat wel moeten gebeuren volgens jou?
Als ze een duidelijk zicht gekregen hadden over hoe het werkelijk in elkaar zit, maar ze hebben van meet af, als het ware zelf een blokkade in hun denken aangebracht, dat het helemaal niet om land gaat. Het gaat om geestelijk, je moet het allemaal geestelijk zien. Het gaat om je ziel en je zaligheid, het gaat om de hemel. En eigenlijk moeten Joden dat ook maar accepteren. En dat hele gedoe met dat land, 1947, 48. Ik herinner me nog dat ik een programmaatje maakte met een stel theologen, de beginjaren van de EO. En ik stelde de simpele vraag, de terugkeer van het Joodse volk naar Israël, heeft dat iets te maken met Bijbelse profetie? En stuk voor stuk zeiden ze, nee, God houdt niet meer van Joden dan van Belgen of van Nederlanders, dan wie dan ook.
Maar je zegt dat is een fout.
Dat is absoluut fout.
Ja. Maar terug nog naar Jeruzalem, hè? Want we gaan nu richting een afronding. Hoe gaat het verder met Jeruzalem? Wat zegt de Bijbel daarover?
Nou, de Allerhoogste zal tot zijn doel komen. Het zijn pijnlijke geboortekrampen waardoor het gaat. Want de islam komt in opstand. Je hebt al gezegd, hè? Palestine shall be free from the river to the sea, van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse Zee, en alles wat ertussen is moet schoongeveegd worden. Dat was allemaal van Allah. Nee, het is van de Allerhoogste. Ja. En het is van Israël omdat hij besloten heeft dat dat zo zal zijn. En dat betekent dat hij ook rustig doorgaat. Al die antikrachten en antimachten en al die belemmeringen die de Bijbel dus ja, hele pijnlijke krampen noemt. Hij zal toch gewoon doorzetten tot hij tot zijn doel gekomen is.
Binnen welk tijdsbestek gaat dat gebeuren?
Ik denk dat dat naarmate we de komst van de koning der koningen en de heer der heren tegemoet kunnen zien, dat dat niet zo gek lang meer duurt.
Zegt Jezus,
ik weet het niet wanneer het moment daar is wanneer ik terug zal komen om te zitten op de troon van mijn vader David, om te heersen te midden van Israël en dat aan mijn rijk geen einde zal komen. Dat weet de Vader alleen, dat weten de engelen niet. Ik weet het ook niet, zegt Jezus, maar hij weet het wel en het gaat ooit gebeuren. De hele terugkeer van het volk, het herstel van het totaal uitgeplunderde land, het herstel van de steden, de eenwording van Jeruzalem. Het zijn allemaal stapjes in een proces dat tenslotte gaat leiden ja, op de komst van de koning der koningen. Ja. En er zal ook op een gegeven moment met alle goden en die zullen op een gegeven moment tot het besef moeten komen. Ook de islam zal moeten buigen. Paulus schrijft in een van zijn brieven, tenslotte zal elke knie zich buigen en elke tong zal belijden. Ook van de Joden, ook van de Arabieren, ook van de Eskimo's, ook van de Nederlands, ook van de Chinezen, ook van de Afrikanen. Elke tong zal belijden dat Jezus Christus is Here tot eer van God de Vader.
Dus uiteindelijk komt het.
Het komt fantastisch goed. Ja. Dus we moeten er doorheen kijken om te zien dat wat zijn geboorteweeën? Dat zijn hele pijnlijke krampen. Dat is geen pretje. We hebben 4 kinderen en 8 kleinkinderen. En als je dat proces meemaakt. Nou,
maar geboorteweeën draaien uit op iets moois.
Komt het tot de persweeën, dan denk je vrouw, komt dit ooit nog wel goed? Nou, gelukkig komt het meestal goed. Maar het leidt tot de geboorte van het kind. Ja. En dan hou je de nieuwe baby in je handen. En dat is een onbeschrijfelijk iets. Ja. Zo gaat het ook met de geboorteweeën over de planeet Aarde. En over dat Midden-Oosten. Het is niet mals. En aan het eind zul je denken, kan de planeet nog wel meer aan? Nog niet eens alleen dat gebiedje daar in Jeruzalem, maar de vervuiling. Ja. En worden we niet door een asteroïde in stukken geslagen?
Maar uiteindelijk komt het goed.
Maar het komt uiteindelijk tot dat rijk van vrede en gerechtigheid over de hele wereld. Ja. Fantastisch.
We gaan afsluiten, Willem. In de Bijbel staat de oproep, bid voor de vrede van Jeruzalem. Ja. Zou jij met ons willen bidden?
Ja, en dat betekent eigenlijk, denk ik, bid voor de komst van de vredevorst naar Jeruzalem. Want pas dan zal het echt vrede zijn. Goed. Vader in de hemel, we danken u dat we in deze tijd mogen leven. Dat we de dingen met eigen ogen kunnen zien waar uw woord, de Bijbel, over spreekt. Heren, dat we profetieën in vervulling zien gaan, bijna dagelijks. En dat we mogen beseffen hoe ook de machten der duisternis te hoop lopen tegen wat u van plan bent. Dat u rustig doorgaat met uw plan te volvoeren. Heren, we danken u dat Israël terugkeert. We danken u dat het land hersteld wordt. Dat de stad Jeruzalem hersteld wordt. Dat het Joodse volk in het land hersteld wordt. Heren, dat ook het moment gaat aanbreken dat de doofheid en blindheid van Israël zelf gaat verdwijnen. Dat ook de doofheid en blindheid die er op alle volkeren rust zal verdwijnen. Dat ook de doofheid en blindheid die op de christenheid ligt zal verdwijnen. dat u de ogen zult openen, de oren zult openen en dat we uw wonderen zullen zien en in één keer gaan ontdekken dat we op weg zijn naar een heerlijke toekomst. Heere, help ons om Israël te zegenen in plaats van te vervloeken. Heere, we dragen ook met name de Palestijnen aan u op. Heren die zo diep vervuld van haat vaak zijn, omdat hun godsdienst dat leert. Heren, wilt u ze verlossen? Heren Jezus, u hebt toch ook uw bloed gegeven om hen te verlossen. Zodat ja, in plaats van haat, liefde en vrede het hart gaat vervullen. Heren, help Israël zelf, de politieke leiders, de militaire leiders, de soldaten die... En vooral natuurlijk die gevangenen, die gegijzelden, die daar in die ondergrondse holen zitten. Heren, wilt u ze bevrijden? Heren, help ons om zo ook onze verantwoordelijkheid te beseffen. Door in woord en daad over deze dingen te spreken, zodat Israël ook gaat ontdekken dat ze niet helemaal alleen in de wereld staan. Dat ze niet helemaal door iedereen worden uitgevloekt. Maar dat er in die christenheid mensen zijn die van ze houden, die naast ze willen staan. Die solidair willen zijn, die mee verantwoordelijkheid willen dragen voor het wel en wee van de Joden. O Heere, we kunnen alleen maar zeggen, Heere Jezus, kom spoedig, zodat eindelijk de vrede van Jeruzalem ontstaat, doordat de vredevorst gearriveerd is en vanuit Jeruzalem de vrede de ganse wereld zal gaan vervullen en de ganse schepping zal gaan opademen in het heil dat u gaat geven door Jezus Christus onze Heer. Amen.
Amen. Dominee Willem Glashouwer, dank voor jouw komst naar de studio. En u thuis natuurlijk ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En als u dan zegt, nou, Jeruzalem, dat vind ik wel heel interessant en ik wil er nog meer over weten, dan kunnen we dit boek van dominee Willem Glashouwer aanraden, Waarom Jeruzalem, te verkrijgen via israelwinkel.nl. En als u betrokken wilt blijven bij ons werk, ga naar onze website cvi.nl/actueel en daar vindt u actuele artikelen en ook deze uitzendingen. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.